Je luistert naar een podcast van Red Pers. Wil jij jonge journalisten een podium bieden? Steun ons dan via de link in de show notes. Veel plezier!
Hi, ik ben Wouter. En na 3 jaar journalistiek vanuit de schoolbanken wil ik de hort op. Echte journalisten dingen doen. Er is alleen 1 probleem. Ik heb geen idee waar ik moet beginnen. En ik heb ook helemaal geen perskaart. Of hoeft dat ook niet? In elk geval, leren uit een boek is leuk, maar de stap naar daadwerkelijk mensen interviewen, dossiers uitpluizen en misstanden blootleggen voelt nogal groot. De komende weken neem ik jullie mee in mijn zoektocht naar hoe je nou eigenlijk een goede journalist wordt. Ik wil erachter komen wat een journalist is, wat hij doet, wie die spreekt, wat hij denkt, hoe die schrijft, wat hij eet en hoe die praat. Dit is Wouter wordt journalist. In mijn introductie gebruikte ik 5 keer de term journalist of journalistiek. En ik wil journalist worden, in de journalistiek werken. Maar die titel, journalist, is helemaal niet beschermd. Iedereen mag zich journalist noemen. Hoef je dan nergens aan te voldoen? In deze aflevering wil ik die onzekerheid bij mezelf wegnemen. Ik ga op pad met de vragen, wat is een journalist nu eigenlijk? En wat is de journalistiek? Om te beginnen vraag ik mensen op straat wat volgens hen een goede journalist is. Wat is een goede journalist volgens jou?
Iemand die goed door blijft vragen.
Iemand die objectief het nieuws vertelt aan mensen.
Zonder oordeel, maar dan hoe het is.
Die probeert zo onafhankelijk mogelijk iets weer te geven. Dus niet zijn eigen mening erin zetten, maar wat zie je, wat maak je mee en dat opschrijven.
Een goede journalist is iemand die niet per se denkt aan eigen belangen. En gewoon echt kijkt naar wat is goed voor de maatschappij. Die gewoon het doet voor de mensen zelf, weet je.
Een goede journalist is dus objectief, belangeloos, onafhankelijk en doet het voor de maatschappij. En is dan ook nog eens...
Iemand die goed research kan doen.
Behoorlijk wat skills en taken dus. De meeste mensen die ik sprak op straat hebben dus een goed beeld van wat een journalist zou moeten zijn. Maar wat zegt de theorie? Ik ga terug naar de collegebanken van de Vrije Universiteit in Amsterdam en ik vraag het aan mijn docent journalistiekwetenschap, Tim Groot-Kormelink.
Nou, er is niet een eenduidige definitie. Het is ook lastig omdat journalistiek, journalist, dat is geen beschermd beroep. Maar in het algemeen kun je denken aan iemand die informatie verzamelt, ordent, verifieert, presenteert aan een publiek.
Is dan een van die taken het belangrijkst van de journalist?
Nou, daar is misschien ook wel een verschuiving in de afgelopen jaren. We zitten nu bijvoorbeeld in een medialandschap waar continu informatie op ons afstroomt. Dus bijvoorbeeld een wat nieuwere taak van de journalisten is om eigenlijk mensen de weg te wijzen in die enorme stromen aan informatie. Dus meer een gidsfunctie. Dus het ordenen van informatie en dat terugbrengen tot behapbare porties. Dat is misschien een taak of een onderdeel van de journalistiek die belangrijker is geworden.
En hoe komt het dat informeren dan misschien dus ook is veranderd naar een taak die nu zegt, hier staat de juiste informatie. Hoe is dat ontstaan?
Nou, de barrière om informatie de wereld in te brengen is natuurlijk bijna weggenomen, zou je kunnen zeggen. Iedereen kan informatie de wereld inpompen, waardoor er ook een steeds grotere behoefte is bij het publiek om zin van onzin gescheiden te krijgen. Dus daar ligt eigenlijk een belangrijkere taak voor de journalistiek nu, om dus te verifiëren wat klopt wel, wat klopt niet.
Een plek waar de hele wereld informatie kan verspreiden. Daarmee doelt Tim natuurlijk op het internet. En dan vooral sociale media. Iedereen kan daar posten wat hij wil. De president van Amerika die zegt dat hij echte verkiezingen heeft gewonnen. Of je buurvrouw die post dat Michael Jackson niet dood is omdat ze hem heeft gespot op cruisevakantie in de Bahama's. In die constante informatiestroom laten zien wat de waarheid is, is daarom een steeds belangrijkere taak van de journalist geworden. Met de komst van social media is er dus een belangrijke taak bijgekomen. Maar hoe ging dat vroeger, toen journalisten alleen nog maar kranten maakten? Ik vraag het aan Jan Hoedeman, 40 jaar ervaring in de journalistiek. Van de Volkskrant tot het AD maakte hij honderden artikelen over de politiek. En gewoon met pen op papier. Nou Jan, jij bent mijn klassieke journalist.
Dat is mijn droevig lot. Je begint 40 jaar geleden niet als klassiek journalist. Maar goed, er is niks mis mee dat ik dat uiteindelijk geworden ben. Ja, en zo klassiek is nou ook niet. Want ik werk wel eens mee aan een podcast. Vandaag liep ik met een microfoon rond om Mona Keizer te vangen over de Binnenhofrenovatie. En ik heb nog geen stuk geschreven, dus in die zin... Een klassiek journalist is tegenwoordig breder dan iemand die met een bloknootje op pad gaat.
Oh, nou, zelfs Jan, de in mijn ogen ultieme klassieke journalist, werkt niet meer alleen met pen op papier. Ook die andere vormen, zoals het maken van een podcast, horen er tegenwoordig blijkbaar gewoon bij. Maar zijn de taken en skills van de journalist die we eerder hoorden op straat en van Tim dan nog wel hetzelfde? Daarvoor kom ik nog even terug bij Tim.
Die klassieke journalistiek die bestaat natuurlijk ook nog wel. Ik bedoel, kranten, tijdschriften, het tv-journaal, radio doen het nog steeds ook relatief goed. En ook bij nieuwere vormen van journalistiek, denk bijvoorbeeld aan een podcast. Ook daar heb je als journalist nog wel die oude competenties nodig. Ook daar zul je informatie moeten opzoeken, verifiëren, ordenen. Je kan niet een heel verhaal ongestructureerd naar jouw luisteraars sturen.
Oké, de kerntaak van de journalist is dus onveranderd. Maar we hebben nog steeds vooral vanuit de theorie gekeken. Nu ik zo'n ervaren journalist aan de haak heb geslagen, vraag ik het ook Jan. Wat is een journalist volgens hem?
Een journalist is iemand die nieuwsgierig is naar dingen die ertoe doen en die dat wil delen met mensen die daar behoefte aan hebben. En dat is wel heel vaag en algemeen geformuleerd. In mijn geval is het zo dat ik geïnteresseerd ben in hoe er gewerkt wordt met macht door politici, hoe die processen gaan en wie die mensen zijn die beslissingen nemen.
Jij hoorde het nu ook, de macht controleren. Want tijdens mijn colleges van Tim hoorde ik dit wel 100 keer. Journalisten zijn de waakhond van de democratie. Nog één keer dan, Tim. Hoe kijk jij naar die functie?
Dat blijft heel belangrijk natuurlijk. Misschien wel een van de belangrijkste functies ook van de journalistiek. Dus machthebbers het gevoel geven dat er altijd potentieel iemand meekijkt. Dat een journalist iets op het spoor kan komen. Heeft een soort van preventieve werking hopelijk op machthebbers, zodat ze niet de fout ingaan. Dat blijft toch wel een van de belangrijkste taken inderdaad van de journalistiek.
De macht controleren is dus een van de kerntaken van de journalist. Maar hoe doe je zoiets groots? Wat zijn daarvoor de richtlijnen? Even denken hoor. Mensen op straat noemden onafhankelijkheid als belangrijke factor. En dat heb ik ook al meegekregen op mijn studie. Jan, is dat voor jou ook belangrijk?
Ja, zeker. Kijk, in deze polariserende tijd waarin we nu zitten... zijn journalisten steeds vaker een uithangbord voor een bepaalde stroming. En dat schuurt bij mij enorm met waarheidsvinding. Ik zou nooit in die val willen trappen. En mensen, er zijn collega's die dat wel doen. En werken voor ongehoord nieuws of zo, dat is voor mij totaal ondenkbaar.
Zijn er wel momenten waarop je zelf het lastig hebt gehad op dit punt? Je bent ook begonnen bij de VARA. Dat is ook iets wat natuurlijk wordt geassocieerd met een vrij linkse signatuur.
Ja, die omroep die was toen wel vrij links. Natuurlijk, de VARA is de VARA. Maar ik kon niet zeggen dat wij... linkse politici meer met rust lieten dan rechtse.
Tot zover matcht dat wat we op straat hoorden dus best met de theorie en het verhaal van Jan.
Objectief, zonder oordeel.
Zo onafhankelijk mogelijk.
Die niet per se denkt aan eigen belangen.
Met al deze eigenschappen hebben we de ideale journalist gebouwd. Wat een journalist is? Duidelijk. Nu maken we even een sprongetje. Want die andere vraag, wat is de journalistiek, moeten we ook nog eens gaan beantwoorden. Waar je journalisten hebt, heb je natuurlijk ook lezers, kijkers, luisteraars, het publiek. Zij consumeren het nieuws dat journalisten maken. En dat kan op allerlei manieren. Je hebt zoveel verschillende platformen waar je uit kunt kiezen. Misschien is de journalistiek wel een verzamelnaam voor al deze plekken. Maar ik vraag me dan af, zoveel keuzes. Hoe wil het publiek die verhalen tot zich nemen en wat speelt daarin een rol?
Leeftijd speelt hierbij ook een rol. vroeger, als we echt naar heel vroeger kijken, de tijd van jouw ouders misschien, mijn ouders, had je maar een aantal kanalen waar je nieuws en informatie tot je kon nemen. En hoefde journalisten ook minder te concurreren met andere spelers, vooral digitaal nu. Wat we zien is dat vooral de jongere generaties aangeeft meer behoefte te hebben aan meerdere perspectieven. Waar de wat oudere generaties vaak nog vertrouwen in één of meerdere bronnen, dus bijvoorbeeld denk aan het NOS-journaal of een Volkskrant of een Trouw of welke krant dan ook, hebben jongeren het gevoel dat ze het idee dat hoe meer bronnen ze eigenlijk naast elkaar zien, hoe meer verschillende perspectieven, hoe beter ze dan vervolgens zelf kunnen bepalen hoe ze erin staan. En dat is echt een heel groot verschil tussen jong en oud. Wat we vooral onder de jongere generaties zien is dat ze bijvoorbeeld een NOS naast een TikTok of Instagram of een Semocro bijvoorbeeld gebruiken.
Voor de mensen die het niet kennen, dat is een Instagram-account dat nieuws overneemt van andere nieuwssites, maar nog wel een eigen draai aangeeft met een duidelijke signatuur.
En wel heel goed kunnen uitleggen wat het verschil is tussen die twee. Dus dan zeggen ze, nou, NOS is voor de droge feiten. En Semocro gebruik je dan bijvoorbeeld om een andere kant van het verhaal te zien. En die emoties bijvoorbeeld ook meer te voelen. En die kunnen voor hun gevoel dus naast elkaar bestaan.
En de populariteit van deze platformen onder jongeren zag ik ook terug op straat.
Waar kijk jij vooral naar nieuws?
Heel eerlijk, van Instagram, NOS Stories.
Ja, iets als ParaTV, zoiets. Of Semocro zie ik ook vaak voorbij komen. NOS Stories of de normale NOS.
Instagram, TikTok helaas ook. Eigenlijk niet heel veel, ik volg NOS Stories op Insta.
Met af en toe een klassieke uitschieter ertussen.
Persoonlijk van het Parool. Ik ben daar groot fan van. Daarnaast ook heel veel podcasts die wel heel betrouwbaar zijn. Daar doe ik altijd wel wat research naar. Of het wel goed is en of ja, het ook strookt met mijn normen en waarden.
Maar over het algemeen zag ik bij oudere generaties een heel ander patroon.
En waar kijkt u meestal naar nieuws?
Gewoon de nieuws 8 uur en soms Nieuwsuur.
Ik kijk veel op nu.nl voor het nieuws kijken.
En dit verschil verbaast Tim niet.
Het maakt, de leeftijd maakt heel erg uit inderdaad. Er zijn weinig mensen van, laten we zeggen, boven de 50 die Semocro als een voorname bron gebruiken. Dus over het algemeen zie je een heel duidelijke trend. Hoe ouder mensen zijn, hoe meer ze geneigd zijn traditionele media te gebruiken. En andersom, hoe jonger mensen zijn, hoe meer ze geneigd zijn sociale media te gebruiken. En een ander verschil is dat de oudere generatie vaker actief nieuws opzoekt, dus bewust nieuws consumeert, terwijl jongeren het eerder passief tegenkomen. En dat wordt ook wel de news finds me perception genoemd, dat weet je misschien nog. Dus veel jongeren hebben het idee van, nou, nieuws komt toch wel op mijn pad. Dus als het belangrijk genoeg is, hoor ik het wel via ouders of via een docent of via medestudenten of op sociale media. Dus je hoeft het niet op te zoeken, omdat het toch wel in je feed verschijnt. En daar is Semocro natuurlijk echt een ster in. Als je kijkt hoeveel reacties ze krijgen, dat garandeert ook dat ze hoog in dat algoritme staan en dat iedereen het blijft zien zonder er veel moeite voor te hoeven doen.
Maar goed, Semocro blijft natuurlijk een Instagram-account en niet een professionele redactie. De snelheid waarmee het account de ingekorte berichten plaatst, gaat soms ten koste van de nuance en de feitelijkheid. Zo staat in een stuk van NRC over het account. En wie er achter Semocro zit, is onbekend. Is het dan wel betrouwbaar? En kun je dat dan nog wel journalistiek noemen?
Nou, het functioneert voor het publiek, vooral voor de jongere generaties wel op een soortgelijke manier. Natuurlijk is het wel zo dat een Semocro zich niet aan bepaalde regels hoeft te houden. Zoals een professionele nieuwsorganisatie heeft een redactiestatuut bijvoorbeeld. Die hebben gewoon een code waar ze zich aan houden. En hebben misschien ook meer te verliezen als ze bijvoorbeeld een keer een foutje maken. En een Semocro hoeft zich wat dat betreft nergens aan te houden. Dus daar zit ook minder een soort van check op wat dat betreft. Ze maken zelf natuurlijk ook geen nieuws. Je zou het eigenlijk ook kunnen zien als een aggregator. Ze halen nieuws van andere bronnen, geven wel een netjes de bronverwijzing erbij. We worden trouwens mensen die we hebben geïnterviewd, die Semocro gebruiken, de neiging hebben ook te geloven wat er staat. Want bijna niemand gaat die twee bronnen dan naast elkaar leggen. Dus als er staat bron NOS of bron RTL, dan zien ze dat al als teken dat het waarschijnlijk wel klopt. Maar we zouden eigenlijk nog meer echt een inhoudsanalyse doen van de posts van Semocro om te kijken van waar gaat het nou goed, waar gaat het niet goed. Dus daar is eigenlijk nog te weinig bekend over.
Maar hoe zit het met die andere die vaak genoemd werd? Wat was het nou?
NOS Stories.
NOS Stories.
NOS Stories.
Ja, die. Hoe doen zij het?
Nou, NOS Stories op Instagram is ook heel populair. Dus ook heeft ook meer dan 1 miljoen volgers. NOS over het algemeen doet het ook heel goed. Dus ze weten niet alleen via hun traditionele kanalen oudere generaties te bereiken, maar ook via nieuwe platforms, de jongere generaties. Dus denk inderdaad aan Instagram, denk aan TikTok, denk aan YouTube, de NOS Explainers. Die doen het ook heel goed. Dus het is best knap. Het laat ook zien dat er ook voor de jongere generatie echt nog wel een behoefte is aan wat meer verdieping. Dus ze kunnen 10 minuten lang de aandacht van een jongere vasthouden met hun explainers. Dus ja, op alle kanalen doen zij het eigenlijk heel goed. En uit recent onderzoek, Nederlands onderzoek van het Commissariaat voor de Media, blijkt ook dat er heel weinig jongeren zijn die alleen Semokro volgen. Bijna iedereen die Semokro volgt, volgt daarnaast ook NOS Stories.
Wat vindt onze klassieke journalist eigenlijk van al deze nieuwe platformen? Kent hij Semokro überhaupt?
Geen flauw idee.
Oké, duidelijk. Maar wat vindt hij dan van al deze vernieuwingen?
Is het wel eens lastig, die vernieuwingen binnen de journalistiek?
Nee, want ik vind het heel leuk. Een paar jaar geleden kwam er een jonge collega, Wouter Peer, bij ons op de parlementaire redactie. En we gingen samen naar het Katshuis, naar een persconferentie. En toen heb ik hem ook gezegd dat ik het heel leuk vind dat ik met iemand in de auto zit op weg naar een persconferentie. Terwijl ik 40 jaar ouder ben en hij net komt kijken. En dat we er allebei lol in hebben. Dat vind ik geweldig. Dat ze nog gemaakt worden, dat soort mensen, daar ben ik heel blij om.
En als we het iets meer uitzoomen en we gaan eventjes kijken die 40 jaar Jan in de journalistiek.
Ja.
Als je een tijdlijntje uittekent of daarover nadenkt, wat is er echt grotendeels veranderd? Wat heb je echt zien veranderen?
Dat je nadenkt over wat online goed marcheert en wat je voor print doet. De hectiek, het 24/7. Kijk, het was in de jaren 80 en 90 echt heel rustig in die zin. Toen ik medewerker was bij de Haagse Post, schreef ik eens in de week of eens in de twee weken een stuk. Ja, dat is totaal old school. En vanaf 2002 begon de hectiek toe te slaan. Dat is dus LPF, Pim Fortuyn. Vanaf dat tijdperk is het onrustiger geworden.
Betekent dat hectiek in de samenleving direct ook op de journalistiek uitstraalt?
Nou, eigenlijk wel, ja. Ja. Want we hebben hier ook steeds meer te maken met polarisatie en met...
Oké, Jan benoemt gelijk een aantal serieuze uitdagingen die wij nieuwe, jonge journalisten gaan tegenkomen. Jan snapt dus ook wel dat ik deze zoektocht nodig heb om de stap van studie naar redactie te maken.
Nou, dat vind ik alleen maar heel verstandig. Want je moet wel weten waar je instapt. En als je daar een beetje mentaal op bent voorbereid en met vakgenoten hebt gesproken, dan kan je alleen maar veel plezier van hebben, volgens mij.
Het gesprek met Jan doet me af en toe denken aan een mentorgesprek. Hij heeft alles al eens meegemaakt en deelt zijn ervaringen graag. Daarom ga je Jan de komende afleveringen vaker terug horen. Met een anekdote, wijze les of gewoon even met zijn perspectief als oude rot in het vak. Heb je vandaag nog tips voor me, Jan?
Stap overal in waar je blij van wordt. Doe zoveel mogelijk ervaring op en loop gewoon ergens binnen.
Dat ga ik doen, Jan. Komende afleveringen loop ik meerdere deuren plat bij redacties in bijvoorbeeld Hilversum, Rotterdam, Steenbergen en Den Haag. Om zo op nog veel meer van mijn vragen antwoord te krijgen. De eerste vragen, wat is een journalist en wat is de journalistiek, zijn in elk geval beantwoord. Een journalist is een onafhankelijke, objectieve nieuwsvoorziener die informeert, ordent en de macht controleert. Allemaal voor het publiek. En dat publiek kan uit allerlei platformen kiezen die samen de journalistiek vormen. Zo, dat staat als een huis. Met dit in de rugzak gaan we komende weken verder met mijn zoektocht. En oh ja, mocht je nou nog twijfelen wat dit precies voor podcast is? Oud-minister Hugo de Jonge kwam Jan en mij storen tijdens onze opname in Den Haag. Ja, de politici lopen daar gewoon in het rond. Hij vroeg mij, wat is dit voor podcast?
Hoi, ik ga luisteren. Ik ga luisteren.
Goed zo.
Succes.
Hoi, dank je.
Zo, Hugo is in ieder geval luisteraar nummer 1. En jij bent nummer 2. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zetten we de volgende stap van de schoolbanken naar het werkveld. Want je kunt wel journalist zijn, maar hoe krijg je je verhaal eigenlijk het beste bij je publiek? Schrijf je dan een lang artikel of giet je het in een filmpje van 60 seconden? En waarom werken die video's van NOS Stories en NOS op 3 zo goed?
En toen dacht ik, weet je, dat is cool, dan ga ik gewoon zeggen, dat kost zoveel frikandelbroodjes. Nou, dat stond natuurlijk helemaal nergens op. Maar ik dacht, dat is leuk. Dus ik schreef dat in de tekst. Ik sprak ervoor zover in gepubliceerd. Nou, die hele comment stroomde vol met wie is deze boomer, frikandelbroodjes, NOS denkt cool te zijn. Dacht ik, oh ja, kut, die heb ik toch wel, ben ik wel in de mist ingegaan.
Je hoort het, weer genoeg te bespreken in aflevering 2 van Wouter wordt journalist. Tot dan!